Goedemiddag allemaal, good afternoon everybody. Ik ben weer blij om onze ouders van Jacinta in ons midden te hebben. I'm again very pleased to have the parents of Jacinta in our midst. Very warm welcome again. Vandaag gaan we nadenken over een man waarvan de Bijbel zegt dat hij een man was naar Gods hart. Today we're going to think about a man of whom the Bible says that he was a man after God's own heart. Ik denk dat we van hem mogen zeggen, zoals er in de Bijbel ook van Abraham bijvoorbeeld gezegd wordt, dat hij een vriend van God wordt genoemd, dat ook deze man een vriend van God kan worden genoemd. I think we can say, as it is written also about Abraham in the Bible, that he is called a friend of God, that the man that we are going to talk about today, also with right, can be called a true friend of God. Vorige keer hebben we stilgestaan een overzichtje gegeven van de Bijbel. We hebben gezegd dat de levens van de mensen in de Bijbel ons tot voorbeeld dienden. En ook het leven van de man waar we vandaag over gaan nadenken moet ons tot voorbeeld dienen. Last week we discussed when we gave a little overview of the Bible and the value of scriptures. We said that we can learn a lot of lessons of the lives of individual people who lived in Bible times. And the man, of course, that we are going to talk about today, we want to use his life also as a very valuable lesson for us. And the man waarover we gaan nadenken is David. And the man that we are going to think about is David. Nu, David was een heel talentvolle muzikant. Hij was een zeer moedig iemand. We denken aan David en Goliath. Hij was een heel bekwame leider van het volk als koning van Israël. En hij was zelfs door God uitgekozen om koning van Israël te worden. So when we consider David, we read in the Bible that he was a very gifted musician. He could play the harp very beautifully. He was a very brave man. We know the story about David and Goliath. He also was a very strong leader, if we read in the Bible how he led the nation of Israel. And also, of course, we read in the Bible that God shows him to be a king of the nation of Israel. Maar het mooie aan de Bijbel is dat niet alleen de goede en de mooie kanten worden weergegeven, maar ook de minder mooie kantjes. But what I really appreciate in the Bible is that not only the good points of a man are being portrayed, but also the things that he did bad. En David, hoewel hij een vriend van God was genoemd, heeft ook een periode gekend in zijn leven dat hij niet zo goed wandelde. En daar wil ik met u over spreken en wat lessen uittrekken. So also David had some period in his life that he did not walk very good. That he did not walk very godly in his life. Als we de Bijbel eens openstaan in 2 Samuel, hoofdstuk 11 en 12. Let us open the Bible in 2 Samuel, chapter 11 and 12. En ik denk wel dat we dat verhaal kennen, of de meeste van ons zullen dat al wel gehoord hebben. Sommigen zelfs nog heel recent. I think most of us know this story to a certain degree. And that we have heard it in the past, and some in the very recent past have heard it. Maar David, die was op een gegeven moment 's avonds aan het wandelen in zijn paleis, op het dak. En wat ziet hij daar? Een hele schone vrouw. Die naakt is. En die vrouw is zich aan het wassen. So David, in verse 2, you can read this. A certain night he was walking on the roof of his palace. And there he saw, behold, a very beautiful woman who was naked. And he looked at her. And what doet David? In verse 3, David laat die vrouw bij zich roepen. En hij heeft seksuele gemeenschap met haar. So what does David do? He let this woman being called. He brings her to him. And he has sexual relationship with this woman. And in verse 5 we see she becomes pregnant. In verse 5 zien we dat het gevolg daarvan is dat zij ook zwanger wordt. Maar deze vrouw was getrouwd. Dus David zat met een probleem. This woman was married, so David had a very big problem. Nu, wat zou zijn probleem kunnen zijn? Ja, dat hem overspel heeft gepleegd en dat hem zou moeten nadenken, wat heb ik hier toch maar gedaan? What should his problem be? Well, that he acknowledged, I have committed adultery. This is a very wicked thing against God. Maar wat doet David? Hij probeert zijn probleem op te lossen op zijn eigen weg. What does David do? He tries to resolve his problem in his own way. Hij laat de man van deze vrouw, die Bathsheba noemt, roepen. Die was een soldaat in zijn leger. En hij probeert die soldaat zo te paaien dat hij terug naar huis komt van het oorlogsgebied. En dat hij zelf dan seksuele gemeenschap zou hebben met zijn vrouw, zodat het niet zou opvallen dat David zijn vrouw zwanger heeft gemaakt. So what does David do? He calls the husband of this wife, she was called Bathsheba, and this husband of this wife is called Uriah. And he was a soldier in King David's army. Now what does David do? He lets the soldier come back home, and he tries to convince him to go to his wife, so that they have sexual relationships, so it would not come forward that David was the one who made her pregnant, so that Uriah would think, oh, this is my child. Nu dat plan mislukt. The plan doesn't succeed, it fails. Wat doet David dan? David zegt tegen zijn legeroverste, die Uriah breng die in het heet van de strijd, en als het moment daar is, laat de troepen zich terugtrekken dat die Uriah daar alleen staat en dat hij gedood wordt door de vijand. So what does David then do? Instead of repenting of this, he thinks forward that, well, this plan has not succeeded. Well, he called his army captain. And he said, make sure that Uriah goes into the battle. And make sure when the fight is in its heaviest, that you pull back all the troops, that Uriah, the man, is left alone. And so he will be killed. Dat is zijn oplossing voor het probleem. En weet je wat er gebeurt? Dat plan was wel succesvol. Uriah, de man van Bathsheba, wordt gedood. And this last plan was successful. Because Uriah, the husband of Bathsheba, was killed in the battle. En nu, als de legeroverste terugkomt met het bericht dat Uriah gedood is, kijk eens in vers 25 van hoofdstuk 11, hoe David daarop reageert. So when the army captain comes back with the news that Uriah is dead, look in verse 25, how David responds to the news. Daarop zeide David tot de bode, zo moet gij spreken tot Joab, bekommer u hierover niet, want het zwaard verteert nu eens deze, dan weer gene. Zet de strijd tegen de stad krachtig voort en verwoest haar. Bemoedig hem daarmee. David zegt met andere woorden, tja, het is oorlog en dat kan gebeuren. Maar hij heeft het wel veroorzaakt. Hij heeft het wel zo gepland dat dit zou gaan gebeuren in de oorlog. So David, when we read 25 and think about it, he reacts in a very indifferent way. He says it like this. Well, it is war and this can happen. But he made it happen. He planned it to happen. En wat zien we dan? Daarna wordt Bathsheba zijn vrouw en er wordt een zoon geboren. And what happens then is, Bathsheba, she bears a son and she becomes his wife. What we read in verse 27. Maar wat David, die man van God, die man naar Gods hart gedaan heeft, is heel kwaad in de ogen van God. What this man, David, did, a man who is a man after God's own heart, was very wicked in the eyes of the Lord. En Nathan, de profeet, die wordt door David gezonden en die gaat naar David met een gelijkenis. Namelijk, er was een zeer rijke man met heel veel lammetjes. Er was een zeer arme man met maar één lammetje. En die rijke man die krijgt bezoek. En in plaats van één van zijn vele lammetjes te pakken, pakt hij dat ene kleine lammetje van die arme man om dat te slachten voor zijn bezoek. En als David dat hoort, dan gaat hij uit zijn dak. Dan wordt hij zo kwaad. En weet je wat hij zegt in vers 5? De man van hoofdstuk 12, de man die dit gedaan heeft, is een kind des doods. So then the prophet Nathan is sent to David in chapter 12. And he tells a little story to David about a rich man who had many lambs. And there was a poor man who had only one lamb and who cherished that lamb as if it were his own child. And this rich man at one point received a visitor. And instead of using one of his many lambs to be slaughtered for the visitor, he goes to this poor man and uses that poor man's lamb to being presented for the visitor. Now David, when he hears this story told by the prophet Nathan, look in verse 5 how he reacts. He becomes very angry when he hears this story, and he says, the person who has done this is a child of death. Maar natuurlijk, Nathan, de profeet, was niet zomaar gezonden om dat verhaaltje te vertellen, maar om David iets duidelijk te maken. And of course, the prophet Nathan was not sent without any reason to David to tell this story. God wanted David to know something. En kijk eens in vers 7. Look at verse 7. Daarop sprak Nathan tot David. Gij zijt die man. Gij zijt die man die dat gedaan heeft. What does he say? What does Nathan say to David? David, you are that man. God had hem alles gegeven. En God zegt, als je iets nog nodig had, had ik u die ook gegeven. Maar kijk wat jij nu allemaal gedaan hebt. En daar zouden serieuze gevolgen aan verbonden worden van Gods wegen over die vreselijke daden die David gedaan had. So, when we read on, we see that now David understands that he is the man, and the prophet says some very serious consequences because of David's actions. David did some very terrible things, and God told him through the prophet, David, I have given you everything. And if you lack something, I would have given it to you too. But what did David do? He took something that was not his. David nam iets wat niet het zijne was. En kijk eens wat hoe hij daarop reageert. Look how he reacts to these words in verse 13. Toen sprak David tot Nathan, ik heb tegen de Heere gezondigd. En Nathan zei tot David, de Heere heeft uw zonde vergeven. Jij zult niet sterven, verse 14. Of schoon jij door deze daad de vijanden des Heere zeer hebt doen lasteren. De zoon echter die u geboren is, zal sterven. David erkende dat hij serieus gefaald had. Dat hij serieus gezondigd had tegen de Heere. Dat nam niet weg dat er toch nog consequenties zouden zijn voor zijn ongehoorzaamheid. Het kind zou sterven. En het zwaard zou van zijn huis niet meer wijken, wat je in de voorgaande verzen kan lezen. So David acknowledged that he sinned greatly against the Lord. But nevertheless, the consequences of his sin, that the child would die, would still remain. And also, as we read in earlier verses, the sword would not go away from his house anymore. That was the consequences of his wicked actions. And yet David was forgiven for his sin. En over dit verhaal wil ik wat meer met jullie nadenken. Namelijk wat dit bij David gedaan heeft. And about this story, I want to think some more with you, because I want us to realize what this do to David, these sins. Kijk eens in Psalm hoofdstuk 51. Look in Psalm chapter 51. Deze psalm heeft David geschreven toen de profeet Nathan tot hem is gekomen en hem verteld heeft wat we juist hebben gehoord. This psalm is written after that the prophet of Nathan came to David and told him the words that we have just heard. Kijk eens in vers 3. Look now and read from verse 3 to 5 and let me quickly see if the English is the same, because these verses are not always... Okay, and in English, if I say 3, you need to go 2 verses back, because there it is 1. 3 to 5, so it is 1 to 3. Lees maar. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid. Was mij geheel van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat bestendig voor mij. Zou David beseft hebben dat hij zwaar in de fout is gegaan? Hoe reageren mensen soms? Het is al een hele prestatie dat David zijn zonde onder ogen durft zien. Dat hij durft te erkennen wat hij verkeerd heeft gedaan. Want dat is niet altijd even gemakkelijk. Dat je moet toegeven dat je serieus ten misdrijf bent gegaan. It is, would David hear if we read these verses, would he have acknowledged that he sinned? He says, my trespasses, my sins, my iniquities. Yes, he has realized it, that he sinned. And it is already a great thing when a person dares to acknowledge that he did things wrong. There are not a lot of people who are willing to do and admit that they did things that are wrong. But David here acknowledges, I sinned. I have done some terrible things. And David zocht geen uitvluchten. Er was ook geen uitvlucht die hij zou kunnen naar voren brengen, dat God zei, ah ja, inderdaad. David, daar heb je een punt. Nu begrijp ik waarom je dat gedaan hebt. David is also not looking for excuses. There is no excuse that he could bring forth that would let God to think, oh David, yes, now I understand why you did it. Yes, I see your point. It is a valid reason. No, there was no excuse that David could give to God to say, this is why I did it. Soms zijn er mensen die, als zij zondigen, met excuses komen. Ja, maar ik was zwak. Of ja, maar Bathsheba was zich daar aan het wassen en ze was zo schoon. Ja, goed, dat was nu eenmaal zo. Of ja, ik ben ook maar mens en ik kon zo moeilijk nee zeggen. Dat is hoe soms mensen reageren, maar dat is niet wat David deed. So, people sometimes come forward with excuses. They will say, well, I was weak. Well, Bathsheba was bathing herself and she was naked. It was beautiful. This is how God created us. And it was so difficult for me to say no. This is often how people react. But this is not how David reacts now when he realizes that he sinned. Wat David doet is, hij roept naar God. En hij vraagt God in vers 3, wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Ah ja, David stond voor God volledig schuldig. Er was niks wat hij aan God kon geven om het goed te maken. Dus hij moest beroep doen op God zijn goedheid. So in verse 1 we see that God pleads, have mercy on me, o God, according to your good will. Of course, David could not offer anything besides his guilt towards God. So, he could only try to call upon God's goodness and God's mercy to forgive his sins. Kijk eens in vers 6. Look at verse 6 till 8. Kijk van the next two verses in English. Tegen u en u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht. David erkende dat hij zijn eigen begeerte heeft nagevolgd en dat hij daardoor Gods wil genegeerd heeft. David had de beslissing kunnen nemen om niet toe te geven aan die begeerte. Om te luisteren naar God, om trouw te blijven aan Gods wil. En David zegt, ik heb tegen u en u alleen gezondigd. En dat is een gedachte wat wij ook voor ogen moeten houden. Wanneer wij zondigen, is dat op de eerste plaats tegenover Hij die ons geschapen heeft. En dat is het besef wat David hier nu krijgt. Toen die roes voorbij was. Toen die lusten en alles wat daaruit voorkwam en die moordplannen en die hypocrisie van, oh, die man die zoiets doet is slecht en zelf heeft hem veel erger gedaan. Toen dat allemaal voorbij was en toen de nuchterheid kwam, toen herkende David, ik heb inderdaad gedaan wat kwaad is in de ogen des Heer. So David, when we read these two next verses, acknowledges that he sinned against God. And whenever we sin, we need to realize that in the first place, it is always against the one who has created us. And so when David, he had a choice, when he saw Bathsheba, he had a choice to look away, but he chose to go along with the desires. And by doing that, he disobeyed God, who said you need to control your desires. You need to be faithful. You cannot commit adultery. He completely ignored the will of God, and he followed his own will. And there was a moment in his life when David lived in sort of a, how do you call that in English, when you are drunk, and the result of your drunkenness is that you are in a state of mind that is troubled. And this is when David was living in all these sins, his mind was not clear. But now God called him and made him known how bad his actions were. That's when the moment came that David came to understand what he truly did. And it was not that fun anymore. It was not that fun anymore to follow his own desires. Because this is what it brought him. That brought him to sin against his Creator. Kijk eens van 7. Van 7 tot en met 13. Until verse. From 7 till 13. En het Nederlands zullen we dan maar van 7 tot 15 pakken. Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren. Een zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, jij wilt waarheid in het verborgen, in het geheim maak jij mijn wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, dan ben ik rein. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. Doe mij blijdschap en vreugde horen, laat het gebeente dat jij verbreizeld hebt weer jubelen. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Hergeef mij de blijdschap over uw heil en laat een gewillige geest mij schragen. Dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat zondaars zich bekeren. David erkent dat hij zijn zonde niet kan wegnemen. Hij erkent dat God het is. Die omwille van zijn zonde, David heeft de relatie met God verstoord. En God alleen kan die relatie terug herstellen. En wat vraagt David in vers 12? Schep mij een rein hart. David kon de rest van zijn leven, nadat dit gebeurd was, verder gaan met godsdienstig zijn. Maar dat zou hem niet zijn relatie met God kunnen herstellen. Alleen wanneer God een rein hart schept, dan kan dat leven met God terug verder gaan. What we see here, and if I'm not mistaken, it is verse 10 in the English Bible. David sinned against God. And he acknowledged that God needed to clean him. And it wouldn't matter if David, after these wicked things, if he would continue to live his life in a religious way, if he went to the synagogue or the temple, if he continued to bring offers to God. In verse 10 it says, create me a clean heart, O God. And this word create means to make something that is not there. David, through his sin, he pushed God away. He made a brick wall, to say, between him and God. And God needed to take that away. God is the only one who could create him again a clean heart. No religious ritual could do that. Only God could do that. En David vraagt aan God om niet alleen zijn zonde te vergeven, maar ook om hem in zijn binnenste een geest te geven die ervoor zal voorkomen dat hij in de toekomst weer hetzelfde zal doen. David not only calls on God to create him a clean heart, but he also asks God to renew in his inner man a steady spirit, a spirit that would not lead him to do these wicked things again, but a spirit that would prevent him the next time he is confronted with the choice that he would choose the good thing, the God-pleasing thing. En wat zegt hij dan? Als ik die geest heb, dan kan ik andere mensen ook gaan leren. Dan kan ik andere mensen gaan leren over hoe zij kunnen voorkomen dat zij diezelfde fouten maken. And what does he say then? If I have this spirit, if my happiness is renewed again, then I can teach other trespassers how they can prevent and how they can return back to God. De laatste verse, vers 14 till the end, vers 16 tot het einde. Red mij van bloedschuld, o God, God mijn heil. Laat mijn tong over uw gerechtigheid jubelen. Heere, open mijn lippen, opdat mijn mond uw lof verkondige. Want gij hebt geen behagen in slachtoffers die ik brengen zou. Aan brandoffers heb gij geen welgevallen. De offerande God zijn een verbroken geest. Een verbroken en een verbrijzeld hart veracht gij niet, o God. Doe wel aan Sion naar uw welbehagen. Bouw aan de muren van Jeruzalem. Dan zult gij behagen hebben in offers naar de eis. Brandoffers in geheel gebracht. Dan zal men stieren op uw altaar offeren. Wij moeten beseffen dat wat David hier zegt een heel, heel waardevolle les is voor ons. We must realize that what David says here is a very, very, very valuable lesson for us. God heeft geen welgevallen aan de offers die wij zouden brengen. Als wij geen verbroken geest kennen over de zonde die wij doen. God kan ons niet vergeven tenzij wij een gebroken hart hebben. And the lesson is this, that it doesn't matter how religious we try to be or think we are. If we do not have a broken spirit, a broken heart because of the sins that we do, then we cannot have a relationship with God. And when we do have this broken heart, then God can forgive us. And then it does matter, of course, how religious we are. But this is what God seeks. This is what God seeks in us. Een gebroken hart. A broken heart. En dat is de les die wij moeten leren van David. Een man naar Gods hart. And this is the lesson that we should learn from David. He was a man after God's own heart. Ja, hij heeft dingen gedaan die heel vreselijk zijn. Die hem heel veel ellende en smarten hebben gebracht. Yet he did things that are very wicked. And these things brought him a lot of pain, a lot of grief. Maar hij heeft zich nederig kunnen opstellen, een gebroken hart kunnen laten zien aan God, en God heeft hem ook vergeven. But he was able to show a humble heart to God, to present a broken heart to God. And that is why God was able to forgive him. En laten wij ook die gezindheid hebben, wanneer wij samenkomen, wanneer wij ons leven met God opbouwen, dat wij de vrijmoedigheid kunnen hebben om een gebroken hart naar God te brengen. Opdat daar iets nieuws, iets moois en iets sterks uit mag voortkomen. Let us also have the openness to present a broken heart toward God. That something new, something better and something steadfast can come forward out of that. Amen.